Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Hier zijn jullie zin, jullie over Chinchimuro,
Panama. What Mr. Shelby has to say.
Ja, we zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn steun en toeverlaat Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is er weer, formatontwikkelaar. Vorige week, hè, heb jij een boekje open gedaan over hoe jij tot goede ideeën komt. Hoe je formats verkoopt. Nog leuke reacties op gehad?
Ja, nou,
kon je nog over straat?
Ik ben helemaal gek van al die mensen die ideeën opsturen naar mij. Hou er mee op.
Hij is de man achter programma's zoals, ja, je kent het inmiddels wel. That's the Question, tv-makelaar Singletown. Hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en dit is de 50ste aflevering.
Ja, het is ongelooflijk.
Slinger, staart, champagne, het is allemaal niet.
Nee,
ook... maar we gaan...
Nee, Art Rooijakkers kreeg allerlei dingen, maar wij niet.
Ik vond dat wel opvallend. Art Rooijakkers was hier gelijk drie vrouwen die hem thee gingen geven. Ja. En die de hele tijd voor het raam stonden te kijken. Zo populair zijn we niet. Maar we hebben er zin in. En ik vind het mooi dat ik al 50 afleveringen met jou...
Omgevlogen, Jelle.
Ja.
Ja.
Ja, we vieren het kleine feestje met iemand met een cv waar we alleen maar van kunnen watertanden. Tanja van der Goes, CEO bij All Right Media. En ze geeft leiding aan Media Ranch Europe. Welkom.
Dankjewel en gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja, jij verkoopt formats in het buitenland, als ik het zo kort door de bocht goed zeg.
Ja, klopt helemaal.
Hoe ben je op dit idee gekomen dit te doen?
Ik ben begonnen met non-spot advertising. Dus toen was ik heel erg gefocust op de Nederlandse markt. Maar wel heel erg bezig met commerciële kansen. Kijken waar je geld vandaan kan halen. En dat, toen ben ik van Endemol naar Talpa gegaan. Daar kwam ik natuurlijk met John in aanraking. Die mij al heel snel uit ging leggen van ja, maar in het buitenland, dat is waar het gebeurt. En dat is waar we het echte geld verdienen. En dat vond ik heel interessant. Het verhaal hoe Big Brother verkocht is en ook het spel wat hij daarmee gespeeld heeft in Amerika. Ja, dat toen dacht ik, wauw, dat is echt te gek. Dat wil ik gaan doen.
Ja.
En toen kreeg ik gelukkig de kans om dat bij Endemol Groep te gaan doen toen Talpa verkocht werd aan RTL. Was het voor mij een beetje van ga ik mee naar RTL in de non-spot hoek of ga ik een stap maken? En toen heb ik de overstap naar Endemol gemaakt. Ja, en dan ben je verslaafd. Want het is gewoon het leukste. Ja, het is gewoon het leukste wat er is.
En wat maakt het leukste dat er is? Is die kick dat je dan zo'n format aan de buitenkant, aan het buitenland gaat slijten? Of het gewoon de verkoop zelf?
Ja, ik vind de reis van een format heel mooi. Hè? Van een goed idee tot iets wat dan uiteindelijk op zender is. Daar gaan heel veel stappen aan vooraf. En dat is heel leuk om te zien. Dat is ook heel frustrerend, want je bent met 50 projecten bezig, waarvan er misschien 10 uiteindelijk ook daadwerkelijk wat worden. Maar dat vind ik heel leuk. En ja, ik voel me enorm bevoorrecht. Want ik heb de kans gekregen om de hele wereld over te reizen. Om met heel veel culturen in aanraking te komen. Ook de verschillen in onderhandeling. Eigenlijk is het gewoon één groot spel.
Ja.
En dat vind ik, maakt het ontzettend interessant. En wat ik het leukste vind ook als je format ziet, dat als ze eenmaal gaan reizen, worden ze 9 van de 10 keer alleen maar beter. Want elk land voegt weer wat toe en er moet in de lengte aangepast worden of er komt een nieuwe ronde bij. En ja, ik vind dat gewoon een machtig mooi proces. En als je dan ziet dat andere landen daar ook nog succes aan hebben.
Ja.
En een zender kan groeien, dan denk ik dat ik mooi werk heb.
Ja, dat is ook wel grappig. Dat heb je ook wel eens een keer verteld, hè, Kirsten, met The Voice. Dat in het buitenland het dan net ietsjes anders werd gemaakt. Of Deal or No Deal in Italië uit mijn hoofd. Dat ze dan een kleine toevoeging maken. En we hebben hier ooit Jeroen Koopman in de uitzending gehad.
Ja.
Het is echt de meest enthousiaste man ongeveer die hier aan tafel heeft gezeten. Ik word ook altijd vrolijk als hij er is. Heartbreak High. Je hebt die deal gemaakt in het buitenland?
Nou ja, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld van ook weer een ander. Want we kennen natuurlijk allemaal de traditionele verkoop van een deal or no deal wat naar het buitenland gaat. Maar met Heartbreak High weet ik nog dat Jeroen mij op een segment belde. En die zei, ja, ik ga Heartbreak High terugbrengen. En als Jeroen niet wil, dan moet het ook gewoon gebeuren. En ik stond ergens op een berg in Oostenrijk en ik dacht, oké, wat is Heartbreak High in alle eerlijkheid? Dus
was snel, je, wist je dat niet?
Nee, nee?
Nee ik moest
het. Nee, je dat niet gezien? Grappig.
Ja. Nee, maar goed, al snel dacht ik, oké, misschien had ik het wel moeten weten, maar dat wist ik op dat moment niet. En Jeroen had daar een supermooi inhoudelijk creatief plan voor, maar zei ook meteen, ja, het moet een wereldwijde Netflix original worden.
Dat zag hij al meteen. Hij had meteen dat voor ogen, dat het ja. Netflix ging worden.
Ja, hij had meteen van dat moet het worden. En daar was het ook helemaal. En nou ja, het team heeft het daar ook perfect. Dus er lag een kant-en-klare pitch die fantastisch was. En toen dacht ik, ja, dan kunnen we wel naar LA gaan en bij Netflix aankloppen. Maar die gaan niet eens kijken op het moment dat dat door een Nederlandse producent daar aangeboden wordt. Dus dan zijn er te veel vraagtekens. Nou ja, en toen zei ik, eigenlijk moeten we dan een studio erbij hebben. Maar door het verhaal van Heartbreak High moet het dan een Australische partner zijn. Ja, en om dan die connecties te kunnen leggen en die gesprekken aan te kunnen gaan. En toen ging het echt heel snel. Het is bizar. Ik denk echt dat het binnen een half jaar helemaal rond was.
Wat heel snel is.
Ja, wat heel snel is. Maar het was echt een soort domino effect waarvan alles op de juiste plek, op de juiste tijd en ging. Ja, en als het dan gebeurt, dat is fantastisch.
Nou, je gaat helemaal van glunderen. Wat zijn nog meer van die formats die jij in het buitenland hebt verkocht waar je echt trots op bent?
Oh ja, dat is... in mijn endemol jaren zijn er natuurlijk heel veel formats geweest, wat gewoon heel mooi is om te zien. Ik bedoel, ik blijf Big Brother echt een fantastisch project vinden om te verkopen.
Ja.
Met name omdat het niet zozeer om de casting gaat, maar natuurlijk om de hele technologie wat erachter zit. En een zender die roept, ik wil Big Brother hebben, die heeft daar geen idee van. Dus op het moment om dan zo'n partij helemaal aan de hand mee te nemen, dat is heel mooi om te zien. Maar ik ben nu heel druk met het verhaal van, wat dan niet het origineel is, het verhaal van Denemarken, maar wij kennen het als het verhaal van Nederland. Ja, dat is ook echt, daar kan ik echt trots op zijn. Ik denk dat het verhaal van Nederland echt wel 3 of 4 jaar geduurd heeft voordat het van de grond kwam. Maar nu hebben we het verhaal van Vlaanderen gehad, wat een enorm succes is.
Ja.
En ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar ik denk dat er... ik weet vrij zeker dat er nog 2 verhalen in ieder geval aankomen. Maar ik denk dat we zelfs wel dat nog gaan overstijgen. En in ieder geval met opties. We zijn nu in de US dan in gesprek waar ze aan het kijken zijn of we niet het verhaal van de 52 staten ervan kunnen maken.
Oh, dan wordt het heel erg cool.
Ja, dan kan ik met pensioen. Dat,
met grote budgetten heb je het dan over natuurlijk.
Ja,
leuk hoor.
En wat mij ook lijkt, zeg ik even heel dom. Het eerste land lijkt me ontzettend moeilijk om het daar te verkopen. Ja. Maar als het, we hebben het over Amerika of het Verenigd Koninkrijk. Als het daar loopt, wordt dan de rest makkelijker of is dat te simpel gezegd?
Nou, ik vind het grappig is eigenlijk dat ik Amerika zelf een hele spannende markt vind. Want op het moment dat je in Amerika in development bent, gaat iedereen daarop zitten wachten. En daar heb ik heel veel formats op dood zien vallen. En bovendien...
Je bedoelt alle andere landen gaan dan heel erg zitten wachten tot er iets uitkomt in Amerika. Ja,
gelukkig nu is de tijd wel goed. Want Amerika is een van de meest hongerige markten op het moment waar voorheen alles jaren deed. En nu lijkt het wel wat sneller te gaan.
Hoe komt dat?
Ja,
ik denk dat stakingen daarbij helpen.
Ja, ja.
Enorme behoefte aan content is. En dat ze daar elkaar helemaal weg concurreren ook. Maar het gaat, de grap is eigenlijk dat er minder grote shows en minder klein. Dus je ziet daar ook wel een budgetverschuiving.
Minder grote budgetten bedoel jij?
Nou ja, die hele grote shows worden wat minder, waardoor er meer ruimte is voor meer kleinere shows. En het is heel grappig, daar vinden ze dus een format uit Scandinavië. Ze weten vaak niet eens waar het precies ligt, maar vinden ze ontzettend lief. En ze kijken ook helemaal niet naar kijkcijfers of resultaten. En ze pakken zo'n idee en veranderen het soms ook volledig.
Heb je nu al een specifiek format uit Scandinavië waar ze dan enthousiast over zijn?
Ik kan wel een voorbeeld noemen. Een format wat op DR gelopen heeft, wat ik ontzettend nog steeds een van de meest briljante creatieve ideeën vind, is Fish Bingo. En wat ze doen is, ze gooien gewoon 75 mensen, geven ze een hengel en die laten ze vissen. En die hebben een nummer op hun rug. En als nummer 5 een vis vangt, dan mag je nummer 5 thuis van je bingo kaart afhalen.
Wat grappig.
Ja, ik vond het echt briljant. En dat is 2 uur lang live uitgezonden.
Echt?
Ja, op een, DR2, dat is dan vergelijkbaar met NPO 2. Maar ik dacht echt, jongens, als dit op televisie kan en het werkt en zoveel mensen spelen mee, dan kan toch alles. Dus ik heb hem in al mijn pitches meegenomen. Niet verwacht eigenlijk dat ik het ooit zou verkopen. Maar gewoon omdat ik dacht, ja, ik moet iets geks erin hebben. Ook om ervoor te zorgen dat als je al die premier pitches doet, hè, dat ze jouw pitch onthouden.
Ja.
En toen is het in Amerika opgenomen, of opgepakt en zijn we in development gegaan. Totdat ik vorige maand een format terugkreeg waar geen vissen meer in zat. Geen bingo meer in gespeeld werd. En toen heb ik toch wel gezegd, nou laten we dat dan niet doen. Laten we dat dan ook gewoon anders noemen. En daar afspraken over maken. Ja, dat is wel frustrerend. Want ik dacht echt, jongens, als dat lukt.
Ja.
En als we daar nu een grote show van kunnen maken die vervolgens de wereld overgaat, dan hebben we een fantastisch succesverhaal. Maar ja.
Nederland zet er goed op in format land. Maakt het ook makkelijker dat Tanya van der Goes de aankomt, de Nederlandse, met haar format idee. Maakt het dat makkelijker om in het buitenland binnen te komen of gaat het niet zo makkelijk?
Nee, ik denk dat er heel veel netwerk is en relatie. En dat ik daar heel veel mazzel heb gehad dat ik 10 jaar bij Endemol heb rondgelopen. Want Endemol is wel een partij waar je mee moet praten eigenlijk. Ja. Dus daar op dat moment gaan alle deuren voor je open. En ik ben nu al 6 jaar weg. Dus, maar gelukkig heb ik in die 10 jaar zulke relaties opgebouwd dat ik daar nog steeds profijt van heb en nog steeds de deuren open gaan.
Ja. Nou is het zo dat Nederland altijd een hele grote speler was internationaal. Hè? Zeker een aantal decennia geleden met de hele Big Brother verhaal en zo. Daar is een beetje een hiaat in gekomen na The Voice natuurlijk. Toen zijn er niet echt enorme hits gekomen.
Nee.
Merkte je toen dat Nederland ook een beetje aan het zakken was? Want we zijn heel lang nummer 3 geweest, de internationale verkoop. Dat werd ook jaren later nog steeds geroepen. Maar ik had het idee, volgens mij ging het een stuk slechter. Verraders heeft nu weer een hoop veranderd. Heb jij, welke landen zijn nog meer heel hot? Want we hebben het wel eens eerder gehad over dat het steeds verschilt. En Azië is nu best wel hot. Hè? Zuid-Korea natuurlijk door Massinger en zo. Zijn er een aantal landen op dit moment waar veel naar gekeken wordt?
Ja, Korea nog steeds.
Korea nog steeds, ja.
Ja, ik ga nu weer naar MIP met Roundtable. Een nieuwe format van Wonwoo Park.
Ja, heeft Lisette het over gehad, hè? Dus een paar afleveringen geleden.
En dat blijf ik heel bijzonder vinden, want het is echt een goed idee. Anders hadden we het natuurlijk ook niet opgepakt. En een fantastische set. Maar tegelijkertijd is het ook een format dat als ik naar het Koreaanse materiaal kijk, denk ja, er zit echt nog wel heel veel ontwikkeling in. Maar dat is dus wel een format waarbij alle zenders meteen echt, waar je normaal moeite moet doen om een afspraak te krijgen, word je nu gevraagd of je alsjeblieft gisteren kan komen. Dat is best fijn, maar dat vind ik wel grappig. Want dan denk ik, jongens, ik heb echt nog wel formats die verder ontwikkeld zijn en veel meer kant en klaar. Maar ik denk dat dat dan een beetje de magie is. We hebben natuurlijk Israël gehad, waar iedereen naar keek. Dat is nu voor mijn gevoel weer wat minder.
Ja, een beetje voorbij, ja.
Dus ik denk dat nu de focus erg op België ligt. En ik moet ook zeggen dat daar hele mooie dingen vandaan komen.
Grappig, hè? Leuk. België, zo'n klein landje.
Ja, maar er zitten ook echt, ze maken kwalitatief hele goede programma's, vind ik. Slimme producties. En met inhoud. En dat is wel een beetje waar.
En origineel, toch? Ook wel een beetje originele insteken.
Ja. Originele insteek en er is gewoon goed over nagedacht. En ik denk, ja, de verraders helpt natuurlijk. En als België goed gaat, denk ik dat we daar als Nederland ook profijt van hebben. Maar de grap is eigenlijk, als je in mijn rol, ben ik niet zo bezig met ik ben Nederland. Want het maakt mij niet zoveel uit of een format uit Scandinavië, Israël, Korea of waar dan ook vandaan komt.
En je werkt ook nog eens voor een Canadees bedrijf?
Ja. Ja, klopt inderdaad.
Maar ik zat gewoon hard op te denken van, ik kan me voorstellen, dan komt er een Nederlander en dan denken ze, oh ja, Nederland, hoog aangeschreven, maar
nee, ik denk dat
speelt dus niet echt mee.
Nee, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit.
Hoe is het om voor een Canadees bedrijf te werken? Of maakt het ook niet uit?
Nee, maakt ook niet uit.
Nou, bedankt.
Nee, ja, Sophie was de... Zij is de
Ferran,
Sophie Ferran was de oprichter van Media Range in 2009.
Ja.
En zij was de agent van Canada in Franstalig Canada. De agent van Endemol in Franstalig Canada. Uh-huh. En vanuit Endemol Groep was ik verantwoordelijk voor de formatexploitatie in Noord-Amerika. Dus wij hadden 10 jaar samengewerkt. En toen ik wegging bij Endemol, zij zei van ja, ik heb iemand nodig in Europa waarmee ik gewoon kan schakelen en die ik vertrouw en waarvan die mij ook weerwoord geeft en wat heen en weer gaat. Dus ja, voor mij is het, ik heb mijn eigen winkel hier en ik vertegenwoordig haar format.
Ja.
En dat is prima en dat werkt voor mij. En voor mij is het heel fijn dat ik door Sophie goede ingangen in LA heb. Want daar woont ze de helft van de tijd. En dat moet wel. Want het frustrerende van bijvoorbeeld een LA is dat je daar eigenlijk 1 keer in de 2 maanden moet zijn. Wil je dat netwerk onderhouden, omdat het ook steeds... Het
verandert heel snel.
Je hebt alles op orde en dan komt er weer
een nieuw commissioner.
Ja, en dan kan je weer van vooraf aan beginnen. Terwijl als je daar natuurlijk woont, ja, dan zit je daar veel dichter op. En dan is het veel makkelijker om die gesprekken gaande te houden.
Jij woont wel zelf in Nederland?
Ik woon zelf in Nederland, ja.
Zou je eraan moeten denken om in LA te wonen?
Nou, van alle plekken is LA wel echt de plek waar ik denk ik morgen heen zou verhuizen.
Oh ja?
Ik denk dat ik mijn gezin never nooit meekrijg.
Nee.
Ja, ik vind LA fantastisch. In de tijd dat ik daar, dat is echt ook de business trip waar ik natuurlijk best lang weg was, maar dat ik thuis echt moest zeggen, oh sorry, ik moet weer weg.
Naar LA, oh.
Ja.
Oh, wat grappig, ja. Dat had ik dus niet zo snel gedacht. Dat lijkt me een beetje, ja.
Het is een beetje hater door love it or hate it.
Ik heb dat met New York. Als ze zouden zeggen, wil je naar New York? Dan zou ik denk nooit meer terugkomen. Dat vind ik zo geweldig. Maar. Ja.
Nee, maar het is wel, als je gaat pitchen en je gaat pitchen in bijvoorbeeld de UK. Je krijgt de interesting. En dat vind ik veel moeilijker. Maar dat ligt natuurlijk aan persoonlijkheid.
De mentaliteit van de Engelsen, ja.
En in Amerika is het fantastisch, want elke pitch, je komt er met zoveel energie vandaan. Dat je eigenlijk voordat je naar de MIP gaat, is amazing. Amazing.
Maar dan hoor je vervolgens toch steeds niks meer. Zo werkt het in Amerika ook vaak. Natuurlijk.
Ja. Oh, we hebben absoluut. Ik heb ooit daar over mijn lijk gepitcht aan Facebook. Dat vond ik toen een hele mooie connectie. En hadden we echt een hele goede inhoudelijke pitch voor uitgewerkt om dat te doen. Dus ze waren heel enthousiast. Dus toen kregen we ook een hele briefing van hun. En daar hebben we 3 maanden aan gewerkt. En ik kom terug in LA. En het eerste wat die man zegt is... Ja, maar ik kan niks met de dood doen.
Drie maanden voor niks gewerkt. Ja.
Oh, en toen dacht ik ook, ja, ik kan heel veel dingen weerleggen. Maar dit format niet over dood. De dood laten gaan, dat lukt mij ook niet.
Letterlijk en figuurlijk was het dood toen.
Ja, en dat gebeurt ook alleen, of alleen, maar dat is ook wel een beetje typisch LA. Maar ik vind dat wel...
Toch vind je het leuk?
Ja, wat ik zei, ik zie het een beetje als 1 groot spel wat je speelt in al die verschillende landen en met al die verschillende culturen. En daar, ja, als je daar een beetje om kan lachen en het je niet persoonlijk aantrekt, dan zie ik het als een uitdaging om te zorgen. Ja, maar hoe krijgen we nou het voor elkaar dat die mensen wel de juiste beweging gaan maken en de juiste partners erbij halen? En,
strategisch, hè? Heel veel ben je ook bezig natuurlijk. Jij zit in heel veel fases van... Het hele proces. Hè? Een tijdje geleden was jij toevallig toen Jules bij onze office run-through was jij daar ook bij.
Ja, mijn vriend. Ja.
De vriend van Jelle.
Oh, leuk.
Ja, dat spel. Kijk, ja, dat was Jules.
Ja. Ja.
Dus jij zit soms bij het begin van een format, hè? De ontwikkeling. Je zit vervolgens als een format klaar is, zit je misschien wel bij de pilot dat die opgenomen wordt. Vervolgens zit je in de fase dat iets gepresenteerd moet worden, of gepitcht en verkocht moet worden. En vervolgens zit je bij de fase dat iets een succes is en het internationaal. Zijn er nou elementen in al die verschillende processen die je het allerleukst vindt?
Ja, ik blijf de ontwikkeling. De eerste stappen vind ik echt het leukste. En dat is natuurlijk zeker als zelfstandige best lastig soms. Want dat is eigenlijk het proces wat alleen maar geld kost. En wat nog relatief weinig oplevert. Maar dat vind ik wel het leukste. Want ik geloof echt dat je daar een format kan maken of breken. En als je bij de ontwikkeling rekening houdt met hoe je het opzet. En als je een gameshow ontwikkelt, is het mogelijk om extra rondes toe te voegen? Is het mogelijk om, de een wil het met celebrities doen, de ander niet? Ja. In Italië moeten de show ballet aan toegevoegd kunnen worden. Ja, dat is vind ik heel interessant. En soms zie ik ook wel formats dat ik denk, ja jongens, kom op, als we dat nou iets eerder hadden aangepast, had het werkelijk 0 afbreuk aan de lokale versie gedaan. Maar had het wel je kansen op de internationale markt vergroot? En soms zie ik ook wel kansen, hoor. Of format dat ik denk, ja, dit is fantastisch. Maar jongens, houd het lekker lokaal. En hier ga je in het buitenland niets mee kunnen. Want er zijn al zoveel format.
Ja, wat wel grappig is, nu Kirstian het zegt. Want ik dacht, jij gaat alleen maar de boeren mee op in het buitenland. Als het hier echt een succes is gebleken. Dus als het al een tijd wordt uitgezonden en dan pas. Maar je doet dat dus ook gewoon...
Ja, nee, als ik slim ben wel. Want dat zijn natuurlijk wel de makkelijkste formats. Ja. Maar dat is dan waarschijnlijk... ik vind het zelf het leukste om het echt vanaf het begin te doen. Omdat ik geloof... Ik geloof namelijk ook... wij hebben ook wel eens aan een paper format gewerkt waar ik enorm in geloof. En dat komt uit Korea. En dan krijg je dus een pitch. Dat was echt een foto met 200 mannen met een kartonnen doos over hun hoofd. En dan moest zijn partner raden wie dan...
Mogen we de titel zeggen?
Oh ja, Honey in the Box.
Honey in the Box heette het. Ja, ja, heel leuk. Ja. Vorige week hadden we het heel snel. Vorige week hadden we trouwens het begin met een goed baasidee. Nou, ja. Dit was het baasidee waarvan je denkt 200 man met een doos op hun hoofd. What the fuck?
Ja.
Maar dat was eigenlijk ook
bij
het enige wat er bijna was op een wat dingen na. Ja,
ja en wat er was klopte inhoudelijk niet. Het was niet eerlijk. Het was Ja, en daar zijn we nu in verschillende landen mee geweest. En nu uiteindelijk heb ik nu een versie waarvan ik nog steeds geloof dat dit hem gaat worden. Waarbij de elementen toegevoegd zijn. Inmiddels zijn het geen 200 mannen, maar zijn het 50 mannen. Is de technologie uitgewerkt en de gameplay en noem alles maar op. Maar dat proces is fantastisch.
Ja.
Dat vind ik...
zien ontstaan, hè?
Iets zien ontstaan. En dan dus ook, want ik denk als dit bij het Koreaanse idee was gebleven, dan had het nooit het levenslicht. Nu moet ik bij deze nog maar afwachten of het ooit het levenslicht gaat zien. Maar ik geloof er nog steeds in dat wel gaat gebeuren.
Is er een format waarvan je... Ik heb ook een format waar ik altijd nog steeds jammer vind dat het niet is gaan lopen door allerlei redenen. Is er ergens eentje waarvan jij denkt, het is zo jammer dat dat nooit is gaan lopen?
Nou, wij hebben ooit nog een keer zo'n paper format opgepakt. En dat was ontwikkeld door iemand die bij Mark Burnett in het team zat.
Ja, Mark Burnett, een hele grote producer in Amerika van onder andere Expeditie Robinson, heeft hij daar gehad, Survivor in Amerika.
Ja, nou, dit was ontwikkeld door degene die alle challenges voor Survivor doet. Dus die zit het grootste gedeelte van het jaar op de eilanden en in zijn vrije tijd.
Loopt nog steeds, hè, in Amerika, ja. Survivor. Giga-hit.
En die had een heel goed idee. Dat was een beetje een format wat tussen Got Talent in zat.
Ja.
Maar op een andere manier ingestoken. Dus je hebt allerlei soorten optredens. En je hebt twee teams van celebrities. En die moeten dan gaan raden wat ze net gezien hebben. Maar dus je kijkt naar een optreden. Maar dan gaat het dus daarna krijg je vragen over had die paarse sokken aan. Of hoeveel ringen gooide die in de lucht. Maar het ging dus heel erg expect the unexpected behind the wall. Dus het ging op en het kon zingen.
Een soort gameshow met talent.
Ja.
Ah, grappig. Ja.
En wij dachten, ja, dat is tof. Dat is vernieuwend.
Meespelen.
Ja. Meespelen. En dat werd ook binnen no time hadden we opties in 13 landen. Heb ik ook van geleerd. Want vervolgens gaan 13 landen ontwikkelen. En heb ik echt een dagtaak gehad om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling wel...
Ja.
Dus toen heb ik uiteindelijk iedereen bij elkaar geroepen en gezegd, luister, we gaan nu een menukaart maken. En weet je, het hoofdmenu is voor iedereen hetzelfde. En wat je als bijgerechten wil, vind ik prima. Maar dat hoofdmenu moet wel hetzelfde blijven. Want anders heb ik straks nog steeds niks. Dan heb ik 13 verschillende shows. Ja, en dat format is uiteindelijk toen in Duitsland door ProSieben opgepakt. En die hebben er 120 minuten van gemaakt. En het was tijdens de eerste lockdown. En er kwam hints bij kijken. En het was gewoon veel te lang. En het was geen gameshow meer, geen talentshow. Die 120 minuten versie hebben we toen naar 3 kwartier teruggeknipt. En toen dachten we, ja, dit had het moeten zijn.
Ja.
Maar dat is wel een heel leerzaam project geweest. Wat wel heel tof is, is dat we nu in een maand kunnen aankondigen dat hij toch weer opgepakt wordt.
En dan in de goede versie.
Dat denk ik wel.
Ja.
Maar dan ben je dus ook heel erg afhankelijk van de zender. Want dan kan jij het wel allemaal goed achter het scherm hebben neergezet. Maar als een zender dan er iets heel anders van... Maar het is ook wel een risico.
Ja, dat is een enorm risico. En in dit geval kan je er dan ook niet zo... Ja, je kan zo goed mogelijk proberen te sturen.
Ja.
Nou denk ik wel dat we echt alle pech hadden, hoor. Want we hadden problemen met de ex die niet... Het was echt tijdens de allereerste...
Ja, maar toch in het algemeen. Dan heb je eindelijk iets op de Duitse markt of op de Franse markt. Ik zeg maar wat. En dan gaat het net anders dan dat jij had gedacht.
Ja, en dat zag je ook. Want de eerste kijkcijfers waren nog goed. En de tweede kijkcijfers waren minder. En de derde zakte helemaal weg. Ja, dan ben je klaar. Dus al die opties verliepen. En dan ben je weer terug bij af. Heb je niks.
En dan sta je in een ander land. En dan zeggen ze, ja, maar ja, die derde aflevering was al helemaal ingezakt. Dan maakt het verkoop in andere landen ook alweer.
Ja, dat is ontzettend frustrerend. Maar zo zie je ook weer hoe mooi deze business is. Want vervolgens dus, inmiddels zijn we 2-3 jaar later, wat is het?
Dat dan toch wel weer goed gaat
komen. Dan komt het tot, dus een goede format, soms duurt het lang.
Ja.
Ik bedoel, Masterchef is een mooi voorbeeld. Daar is 9 jaar niks mee gebeurd.
Ja. Ja.
En dan ineens gebeurt het in Australië. En nu denken we allemaal, hoezo is daar 9 jaar niks mee gebeurd?
Ja.
Nou ja, er zijn heel veel factoren in ons vak die, waar je geen controle over hebt. Wij hebben ooit een hele goede show gehad in Italië die fantastische cijfers scoorde. En die na 2 seizoenen plotseling stopte, terwijl we geloof 4,5 miljoen kijkers hadden in Italië. En wij begrepen niet, we verdienden er best wel veel geld aan. En ik vroeg aan de mensen in Italië, hoe kan het nou? Toen zeiden ze, ja, het is Italië. Ja. Dus dat is gewoon politiek. En dan kan je iets hebben wat fantastisch scoort, maar dan wordt er, ja, of er wordt geld betaald of wat dan ook. En het verdween gewoon. Dan denk je, hoe kan dit? Weet je wel, heb je een hit? Nou ja, dat speelt dus ook. Dus ja. Je denkt vervolgens, nou, dit gaat een tijdje doorlopen en dan stopt dat.
Ja.
Ander vraagje. Jij zei net van, wat ik leuk vind is onderhandelen overal in de wereld. Noem eens een paar verschillen in de wereld qua onderhandeling. Wat is waar loop je tegenaan?
In de US heb je standaard, de eerste keer is dat heel indrukwekkend, want dan kom je een kamer binnen en er zitten er 16 juristen. Dus dan denk je, oh jee, en dan kwam ik in mijn eentje.
Hallo.
Maar tegelijkertijd ben ik er ook al snel achter gekomen dat die 16 juristen ook niet het noodzakelijk altijd weten waar ze het over hebben. Dus dan gelukkig hebben we de Hollandse nuchterheid dat je daar ook wel weer staande in weet te houden. Maar wat lastiger is, als je bijvoorbeeld naar India gaat. Ja, daar moest ik echt aan wennen. Dan onderhandel je en dan heb je alles. Denk je, nou, we zijn eruit en we schudden de hand en we gaan lekker eten. En dan voordat ik echt geland was op Schiphol, zat er de yes, yes, yes was veranderd in de no, no, no in de e-mail.
Echt?
Dat is echt, en dat ging over best wel heftige onderhandelingen. Met name om Big Brother, wat dan in India uitgezonden wordt. En die natuurlijk met allemaal satellietzenders. Hè. Zij wilden me laten doen geloven dat satellietzenders heel klein waren en er niet toe deden. Maar Viacom heeft best wel grote satellietzenders.
Een paar 100 miljoen kijkers dan. 1,2 miljard inwoners. Ja. Ja.
En daar moet je natuurlijk wel goede afspraken over maken. En, maar dat zijn wel dat vind ik wel leuke dingen. In Italië is het weer heel erg inderdaad politiek. Daar is het niet altijd, en dat is ook lastig, want het gaat dus niet altijd om de beste persoon of de beste, maar daar moet je gewoon strategisch kiezen. Van ik wil dat slot hebben, dan moet ik met die persoon werken en dan moet ik het daar voor elkaar krijgen.
Azië, wat is in Azië dan? Want dat wordt we ook vaak over gepraat, dat het heel lastig, dat het een totaal andere cultuur is.
Ja klopt. Wat ik in Azië lastig vind, is dat er natuurlijk heel veel, daar moet ik op letten dat ik echt niet te direct ben.
Oh ja, ja, ja.
Dus dat, dat je heel erg de relatie opbouwt en eerst vrienden, niet te snel to
moet
the point
je eerst meerdere
komt.
Keren uit eten en dat soort dingen. Ja, ja.
En visitekaartjes aannemen, altijd kijken.
Ja. Ach, nou. Ja. En heb je dan ook zo'n, oké, je hebt niet die 16 juristen, denk ik, achter je aanlopen. Maar heb je wel altijd een jurist bij je of iemand anders die je dan...
Natuurlijk, ik heb juristen met wie ik veel en graag samenwerk. En ik denk ook dat dat belangrijk is, omdat heel veel over rechten gaat. Ik denk ook dat als je, en dat is bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net ook noemde met Heartbreak High en Newbie, die heeft daar een heel fijn team voor zitten. Ik denk ook echt, daar had ik het met Jeroen over, dat zo'n proces waar je vanuit juridische kant, commerciële kant en creatieve kant, daar ga je heen en weer pingpongen. Ik weet ook niet alles.
Nee.
En door met elkaar te brainstormen en je kennis te delen, komt er uiteindelijk een voorstel uit dat je denkt, ja, dit is echt beter dan wat wie dan ook van ons alleen had kunnen doen.
Ja.
En ik denk dat dat de kracht is. En als het over warranties gaat, ja, ik blijf een verkoper, dus dan word ik al snel dat ik denk, ja, het zal allemaal wel. Laat hier lekker een jurist naar kijken.
Ja, ik ga over het creatieve.
Ik wil over het creatieve. Ik zorg dat de rechten goed zijn en dat bij succes iedereen verdient.
Mm-hmm.
En dat het eerlijk verdient, dat vind ik ook belangrijk. Weet je, als het een heel groot succes is, vind ik dat de rechte eigenaren ook mee moeten verdienen.
Ja. En Tanja, je haalde net Sophie aan. Zij zitten in LA, jij zit hier in Europa. Twee vrouwen aan de top. En dat vind ik ook eens fijn om te horen, want het wordt af en toe wel vaak zo'n mannenbolwerk hier in de podcast, helaas. Dus ik ben blij dat we vrouwen uit de mediawereld hebben. Is het ook echt zo'n mannenwereld waar je tegenaan loopt?
Nou, ik denk dat het qua de grap
in de format,
in format sales is heel veel vrouw.
Ja?
Dus daar zijn weer relatief weinig mannen eigenlijk. Dus daar lopen we er zeker niet tegenaan. Bij zenders loop je er wel tegenaan.
Ja.
Maar ik denk wel dat de media... Ja, ik heb het nooit echt als een nadeel gezien.
Merk je op creatief vlak, merk ik ook wel dat er een overvloed is van mannen.
Ja.
Is dat aan het veranderen? Merk je dat er meer creativiteit bij vrouwen vandaan komt?
Nou, ik zit even te denken, maar ja. De meeste creatieven die ik ken...
En mannen,
hè? Ja.
Gek genoeg. Ja, ik vind het ook raar.
Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, dat maar het is wel,
valt mij ook begon op. Daar laatst over. Het ging erover nadenken. Toen dacht ik, oh ja, dat ja. is... Ja. Ja, en ook omdat we hebben Tina Nijkamp hier vaak gehad. Hè. Er was toen zenderdirecteur bij SBS. En die zei ook van, ja, het nog steeds echt wel een mannenbolwerk daar bij die bedrijven.
Ja, ja, dat is, ja, dat is
nou ja, in de productie is weer heel veel vrouwen.
Ja.
In producenten, ook hoofd ja. van producent zijn veel vrouwen. Wat jij zegt, in de verkoop heel veel vrouwen. Dus er is wel echt wel een duidelijke invloed van vrouwen, denk ik. Maar inderdaad, op creatieve vlakken zouden er best wel wat meer vrouwen kunnen komen. Ik kan ook niet zo goed verklaren waarom dat is.
Ik zat aan die 16 juristen te denken en ik denk, ja, als dan je elke keer tegen van die grijze kerels aan moet kijken, die je elke keer bij die mannen van middelbare leeftijd je verhaal moet doen, wordt ook zo saai.
Ja, maar er zijn ook hele leuke juristen, hoor.
Joh, dat is toch L.A. Law? Ken je dat nog van vroeger? Ja. Hele knappe juristen. In L.A. is iedereen knap, toch?
Niet heel rap.
Ja, ik zit nog steeds op Harvey Specter te wachten, maar ik kom maar niet binnen. Dat is echt jammer.
Dat snap ik. Ja. Is het ook, en dat vind ik wel tof, in de internationale jury voor de Emmys?
Ja, ja, super tof is dat.
Hoe ben je daar beland?
Ja, ja, nou ja, dan word je dan op een zeker moment word je daarvoor gevraagd. Het is natuurlijk wel grappig, hè? Ik zit natuurlijk in ik mag de Zuid-Amerika en Azië hebben.
Maar je zit
gedaan.
Gewoon in de jury, is dat tof?
Ja, is dat,
ja,
vet,
dat is super leuk, maar het is echt niet dat ik bepaal wie er een Emmy krijgt. Maar het is wel heel leuk en het is een grote eer. Het kost enorm veel tijd. Dat is
ja,
wel,
wat neem ons eens mee, wat doe je dan precies?
Nou, je krijgt dus iets van 20 of 25 programma's toegestuurd. Mm-hmm. En die moet je dan gaan kijken. En dan moet ik gaan kijken hoe ze in elkaar zitten qua format, qua licht, productie. Ik daar mijn mening over geven en een aantal punten toekennen.
Ja.
En dat wordt dan weer meegenomen en dan gaan ze naar de eindselectie toe. En dan is er een andere jury die bepaalt wie daar de winnaar van is. Maar het is gewoon leuk om daar onderdeel van te zijn en uitgenodigd te worden voor een Emmy-diner. En dan denk ik, ja, het zijn geloof ik 150 mensen in de wereld. Dus als je het zo bekijkt, is het wel weer heel bijzonder.
Mag je ook naar de uitreiking?
Ja, daar mag ik ook heen.
Moet je dan alles zelf betalen natuurlijk?
Dan moet ik alles zelf betalen. En
vind ik ook zo gek. Dus je helpt ze, maar je krijgt er niks voor terug.
Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk...
Het is een eer, zullen we maar zeggen. Dat is
het is een eer en het kost veel tijd. Maar ik vind het leuk om te doen. En ik vind het ook belangrijk om te doen. Want ik doe het niet alleen voor de Emmys. Ik doe het ook als andere mensen het me vragen. Omdat ik het gewoon belangrijk vind voor de industrie.
Mm-hmm.
En awards en überhaupt naar elkaars content kijken. En kijken wat we ermee kunnen. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van. Dus ik probeer daar altijd wel tijd voor vrij te maken om daar aan mee te werken. Maar de Emmys vond ik gewoon leuk.
Ja, dat snap ik. En het gaat dus om Zuid-Amerika, dus je mag niet naar Nederlandse...
Nee, ik mag niet. Nee. Toevallig zei ik laatst tegen iemand, oh, die moet je echt inzenden voor een Emmy. En die zei, jij zit toch in de jury? Ik zeg, oh ja, wees gerust. Ik heb daar echt...
Kan ik je omkopen? Ja.
Ik zeg, daar kan ik echt werkelijk helemaal niks over zeggen. Want dat is dus wel allemaal... Dan merk je wel dat er een enorme grote organisatie achter zit.
Ja.
Die echt wel zorgen dat dat helemaal gescheiden is.
Het is niet dat Kirsten-Jan stiekem allemaal format zijn aan het doorst... Nee?
Nee, helaas niet. Dat lukt mij niet.
Ik zou ook niet willen dat het zou kunnen. Maar het is vooral gewoon heel leuk om aan mee te werken.
Ben je er wel eens bij geweest? Ben je wel eens ooit een keer er naartoe gegaan? Of het gecombineerd met een bezoek aan L.A.? Dat zou je natuurlijk ook kunnen doen.
Heb ik wel een keer met de Oscars gedaan. Gewoon omdat ik het leuk vond om dat mee te maken. Maar de Emmys heb ik eigenlijk nog nooit...
Want Willem Broms al was hier natuurlijk. En de winnaar.
Ja.
Die vertelde over de rode loper met allerlei strippers. Wilde hij daar overheen?
Maar dat vind ik dus ook wel een beetje de magie van L.A. Het is gewoon één groot circus.
Ja.
Wat natuurlijk eigenlijk hartstikke nep is, maar weer zo nep is dat het eigenlijk hartstikke leuk is.
Je wilt het ook meemaken.
Nou ja, en het hoort ook gewoon een beetje.
Ja.
Maar dat klopt, ja. Het is allemaal een groot circus, maar wel een heel leuk circus. Maar ja, dat is natuurlijk MIP-TV eigenlijk, en MIP-COM eigenlijk ook.
Zeker. Maar L.A. is wel extreem daarin natuurlijk. L.A. is natuurlijk inderdaad nog iets meer groter circus dan MIP-COM.
Ja, ja.
Maar nu, jij bent vooral heel veel bezig met formats. Heartbreak High is natuurlijk scripted. Hè? Is een dramaserie. Doe je daar meer? Ga je daar nu steeds meer in doen in drama? Want vaak is dat gescheiden. Hè? Mensen zijn partijen die verkopen vooral drama en zijn partijen die verkopen formats. Dat zijn ook echt wel twee verschillende werelden.
Ja.
Merk je door het succes van Heartbreak High dat je meer richting de drama kant op gaat?
Nou, ik deed al meer bij drama, omdat ik ook met BN Vara veel samenwerk. En die hebben natuurlijk echt een prachtige drama
catalogus. Ja, zeker. Dertigers enzovoort. Hè?
Ja, en Klem.
Klem, ja.
Overspel, nou ja. En Hollands
Noem je even een paar,
en,
ja.
Oogappels. En weet je, er zitten echt hele mooie titels in. Waar je internationaal ook veel mee kon. En tot er aan, met name het meeste geld in scripted zit echt nog wel in ready-made. En dat doe ik niet. Als ik commercieel slim zou zijn, doe ik dat wel. Ik
ready-made zijn de afleveringen die al gemaakt zijn. Voor de luisteraars die dat niet begrijpen.
En af en toe doe ik het natuurlijk wel, want het kan vrij makkelijk geld verdienen zijn. Maar wat ik het leukste vind, is dat ook weer de afgelopen jaren, doordat er zo'n behoefte is aan content, is het gewoon voor een ontwikkeld traject, zeker van een dramaserie, duurt er gauw 2 jaar.
Ja.
Dus als je een serie hebt die goed is, en daar heb je gewoon in het geval van Klemmen bijvoorbeeld 30 goede scripts liggen, ja, dan is dat heel fijn, want dat scheelt je 2 jaar in ontwikkeling. En als je dat kan produceren, dan...
Ja, en er is enorm veel vraag bij, vooral streamers, naar drama. Merk je dat ook voor Nederlands drama? Scandinavisch drama hebben wij het vaak over gehad. Hè? Ja. Nordic Noir en de Scandi Noir, hoe je ze noemt. Heel veel van verkocht, internationaal. Heel veel geld mee verdiend. Merk je dat er vanuit Nederland meer naar het buitenland gaat? Undercover was natuurlijk succes internationaal.
Ja, Undercover is echt als wereldwijde original natuurlijk gemaakt.
Ja.
Vond ik wel ook echt een van de eerste projecten waarvan ik dacht, ja, dit is ook echt een co-productie. Want dat dit door Nederland en België gedaan wordt, is heel logisch. Ik vond dat heel mooi natuurlijk opgezet.
Ja.
Maar je merkt dat zeker wel. Er zijn natuurlijk zoveel platforms. Je hebt bijvoorbeeld Walter Presents, die in samenwerking met Channel 4 in de UK... Global Series Network heeft. Of dat heet dan Walter Presents. En die doet heel veel met buitenlands drama. Nou, daar zit heel veel Nederlands op. En doordat... Dat is dan weer een niche platform... wat echt door liefhebbers gekeken wordt. Maar daardoor wordt er in die landen... weer gesproken over die projecten. En ontstaan er allemaal kansen. En hadden we dus laatst voor Klem... Ricky Chavaas, die gewoon een shout-out deed. Van ja, dit is echt de beste serie die ik ooit gedaan heb.
Echt?
Ooit gezien heb.
Ja. Wat goed.
Oh, dat hij dat zegt.
Ja, ja, dat is
fantastisch.
Een
enorme fan van Ricky Chavaas, Afterlife, topserie.
Maar dat is dus mooi.
Merkte je dat meteen, wat jij verkoopt dus Klem of niet?
Ja.
Of, heb je toen meteen gemerkt dat het zeker. Ja, hè, want hij heeft zo'n enorme following natuurlijk.
Ja, en het mooie is dat mensen dachten dat daar echt een soort deal onder zat. Maar het was echt een spontane shout-out.
En, leuk.
Ja, dat is natuurlijk
dat moet je
leuk.
Hebben.
Ja.
Hey, als we naar de toekomst gaan, ik wil eerst eigenlijk naar Kirstian. Wat wil jij heel graag nog verkocht hebben door Tanja? Van je format?
Nou ja, goed. Ja, begin maar. Ik wil binnenkort iets gaan pitchen aan Tanja. Ja. Waar ik heel veel goede reacties op krijg. Dus,
dat is nog geheim dus?
Dus dat is nog geheim. Dat heb ik al aan Lisette gepitcht. En die was daar heel enthousiast over. Die zei, oh, ik zou zo graag willen dat ik dat kon verkopen. Maar die zit natuurlijk vast aan IDTV.
Ja.
Dus daar wil ik mee naar Tanja. Maar ja, goed. Ja, vorige week over gehad. Heel veel dingen. Dat spelletje wat we natuurlijk nu hebben ontwikkeld, zou ik heel graag... Ja, uiteindelijk... Als je zo lang met iets bezig bent, dan is het je baby geworden. En dan wil je dat aan zoveel mogelijk mensen laten zien. En het is natuurlijk heel leuk als je dat internationaal meteen kan verkopen.
Ja, ja, en dus kunnen ook redenen zijn waarom iets in Nederland niet lukt. Maar waarvoor er net een behoefte in het buitenland is. Waardoor het in het buitenland wel lukt.
Ja,
dus ik vind het ook zonde dat in sommige gevallen... Hè, mensen die heel erg op de lokale markt gefocust zijn... er kunnen 1001 redenen zijn waarom iets lokaal niet van de grond komt. Mm-hmm. Maar dat maakt het niet een slecht idee.
Nee. That's the question. Pitch. That's the question is niet in Nederland begonnen, mijn gameshow ooit. Het is in Zwitserland ooit begonnen als eerste. En toen, vlak daarna, toen het in Zwitserland liep... zijn wij naar de EO gegaan als opvolger van Get the Picture... wat mensen misschien ook wel kennen.
Zeker.
En toen ging de EO, die ging onderhandelen met ons... en die zeiden, ja, we gaan het als eerste doen en willen recht. Toen zeiden ze, nee, zeiden wij. Je zei niet als eerste, het loopt al in Zwitserland. En toen konden wij alle rechten houden.
Maar Zwitserland was niet gelijk de eerste tv-markt waar ik aan denk.
Nee.
Hoe ben je daar dan terechtgekomen?
Nou ja, wij zaten op de MIP. En toen kwam er iemand, een Franse producent, bij ons binnenlopen. Die zei, ik heb gehoord dat jullie een leuk spel hebben. François heette die. Hij leeft niet meer helaas. En hij zei, ik heb voor de Franse zender, die hebt in Zwitserland natuurlijk verschillende talenzenders, TSR, de Franse zender, zoeken een spelletje. Hè? Laat dat spelletje van jullie zien. Toen hebben we dat spel met hem gespeeld, zoals ik vorige week uitlegde. En die was helemaal enthousiast. Die zei, wat een leuk spel, en het is goed, enzovoort. Ja,
zo
enzovoort.
Kwam je dan, ja.
En zo zijn wij. En toen wist hij dat te verkopen als dagelijkse in Zwitserland. En toen is het langzaam, en vanuit Zwitserland naar Nederland, en toen naar verschillende andere landen. Maar om op jouw punt te komen, soms kan je dus via een omweg weer terugkomen in Nederland. Grappig.
Er kunnen op zoveel mooie manieren dingen ontstaan. We hebben net een remake van Nieuwe Buren in Frankrijk gedaan.
Ja.
Op MC's. Nou, het verhaal hoe dat ontstaan is, is ongeveer al een soort dramaserie. Want ik ben dus echt tegen die Franse producent aangebotst in het Palais. Met een DVD van Nieuwe Buren in mijn handen. Die viel op de grond, die pakte hij voor me op. En toen zei hij, wat een interessante cover. En toen gaf hij me zijn visitekaart.
Echt?
Ja. En een week later viel uit al mijn paparazzen dat visitekaartje. En toen dacht ik, nou, het was gewoon een leuk moment. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik stuur hem een link. Maar nooit verwacht dat daar iets uit zou komen.
Het voelt een beetje zo'n romantische film van Jennifer Lopez. Ja. Dus ja,
maar het is ook echt zo. Het is echt zo.
Jullie zijn niet getrouwd daarna.
Nee.
Het voelt als een hele romantische.
Nee, maar het was ook helemaal niet zo'n soort ontmoeting. Het was echt. Het ging ook echt om de content en denk ik wel wederzijds respect voor wat er...
Het kan heel gek lopen. Om nog één keer, dan hou ik erover op. That's a Question hebben wij verkocht in Amerika.
Ik heb het gevoel dat jij That's a Question even wilt leggen.
Van mij mag die terugkomen. Ik heb er geen recht in. Ik heb ze verkocht, maar That's a Question is in Amerika gaan lopen. Heel apart verhaal. Amerikaanse producent was in Nederland om een documentaire te maken over wiet, de wietverbouw enzovoort. En die zat in een hotel en die had de tv aanstaan. En die hoorde op de achtergrond. Wij hadden, als je op de knop drukte in That's a Question, zeiden mensen, question. En hij zat en hij hoorde het natuurlijk, hij begreep Nederlands niet, maar elke keer hoorde hij een stem zeggen, question. En toen is hij gaan kijken naar dat spelletje, toen dacht hij begreep er geen reet van, want het was in het Nederlands. Maar hij had door dat het wel een leuk principe was. En toen zijn we door hem gebeld, door het stemmetje question. En die zei van, ik zag een spelletje, ik begreep er niks van, maar ik had wel het idee dat een leuk spel was. Ja. Kun je me dat eens uitleggen? Zo is het in Amerika gaan lopen.
Toeval
bestaat niet.
Nee. Tot slot, Tanja, wat zijn de formats die jij nog heel graag zou willen verkopen in het buitenland? En dan hoef je geen geheime prijs te geven, maar zijn er bepaalde formats die je denkt, oh, dat type format zou ik willen verkopen? Of gewoon een concrete naam die ik nog zou willen slijten?
Ja, nou, er zijn wel een aantal. Ik ben gek op Scandinavische formats. Die vind ik vaak heel goed in elkaar zitten. En eigenlijk zijn er twee Scandinavische formats waar ik echt vrij druk mee bezig ben. Maar eentje waarvan ik ook echt denk dat hij in Nederland kans van slagen heeft. En dat ook ooit nog wel gaat gebeuren. Maar de eerste is de Artist Colony. En de Artist Colony is een vreselijk niche programma. Maar dat zijn dus 5 kunstenaars die 2 weken lang een kolonie vormen. Maar daar heb ik het echt over Herman Brood-achtige kunstenaars. En die moeten dan kunst gaan maken, geïnspireerd op hun verblijf. Maar wat veel mensen niet zien, is dat het fantastische slow reality is. En we hebben zoveel celebrities en er is zoveel reality vormen. Maar die kunstenaars zijn zo excentriek en kleurrijk. En het levert gewoon enorm andere dynamiek op tv. Dus los van het feit dat het fantastisch is om te zien hoe die kunst tot stand komt, vind ik ook gewoon de laag die eronder zit, word je gewoon zo'n programma ingezogen. Dus dat is een klein format waar ik nog steeds mee bezig ben, maar wat ik echt hoop dat opgepakt gaat worden. Omdat het moeilijk is. Het is niet een format waarbij je meteen, als je 2 minuten kijkt, ziet wat het programma is. Je moet er even in ingezogen worden.
Ja.
Ik ben nu ook heel druk met een ander Scandinavisch format. Dat is The Things My Dad Failed to Teach Me. Mm-hmm. En daar zijn we ook al 3 jaar mee bezig. Maar die is zo briljant simpel eigenlijk. Dat gaat dus over een host die teruggaat, die woont in de grote stad, maar die gaat terug naar het platteland waar die is opgegroeid. En zijn vader gaat hem daar de dingen leren die hij had moeten leren tijdens zijn jeugd.
Ja.
Maar het mooie van het format is dat er zoveel elementen in zitten. Want er zit een trots van het dorp, van de mensen die er wonen. Dus het hele dorp helpt mee, want het is hun celebrity die terugkeert. Het is natuurlijk de familierelaties, het stadsleven versus plattelandsleven en gewoon de band tussen ouders. Maar het is allemaal heel luchtig, maar wel heel gestructureerd opgezet. En het had natuurlijk, als hij gewoon een bezoek had gebracht, was het een documentaire geweest. Maar doordat ze het nu een soort spelprincipe eraan toegevoegd hebben, waarbij die bepaalde challenges binnen tijd moet doen, is het ineens een format.
Nou, dat was leuk.
Maar die vind ik ook nog wel heel leuk. Dus die hoop ik ook dat we echt gaan verkopen. Maar ook een honey in de box. Ja, ik heb er eigenlijk zoveel.
Ja.
veel te veel.
En als je weer verkoopt, ga je weer langskomen.
Ja, nou, het is, er zijn zoveel formats. Want ik denk echt dat als content goed is, dan wil ik gewoon dat dat gaat reizen en opgepakt wordt. En dan wil ik dat delen.
Wat mooi.
Ja.
Zou het hier werken?
Ja, ze is er weer. Onze...
Hallo.
Hallo.
Hallo, hallo.
De aankoopkoningin van Nederland.
Hè? Ja, iedereen weet deze stem, kent deze stem langs.
Ja, goed hè. Niet meer thuis.
Goed dat je er bent. We gaan zo meteen bespreken welk format vanuit het buitenland hier wel of niet zou werken. Ja. Even een kleine rectificatie.
Ja, ongelooflijk.
Want ook wij
mijn
maken
brein.
Fouten.
Mijn brein, ja, mijn brein zat helemaal mis. Ik heb recent Henny Huisman tekort gedaan. Want ik riep dat Soundmix gebaseerd was op het Engelse format Stars in the Rise. En ik heb het volledig omgekeerd. Want Soundmix is inderdaad het origineel. En de Engels hebben gewoon de licentie afgenomen van de Soundmix. En daar Stars in the Rise voor gemaakt. Ik heb het, de fout is erin geslopen omdat in Nederland ook Surprise, Surprise, hier de Surprise Show, heel veel als Nederlands format wordt gezien. En dat is echt wel aangekocht. Dat is Surprise, Surprise uit Engeland. Maar ere wie ere toekomt. En even een pets op mijn hand of op mijn neus. Wat is het?
Tik op de vingers.
Want bij Soundmix zit Henny goed en zat ik fout.
Shout-out naar Henny. Ja, en Soundmix en Surprise. Je kan die dingen door elkaar halen. Dus hè?
Bij deze even recht gezet.
Shout-out naar Henny. Ik moet het ook doen. Hè? Ik moet ook een beetje pets op mijn billen. Want ik dacht ook dat... Henny, die daar natuurlijk heel vaak de loftrompet mee speelt.
Ja.
En dus dat mag hij dus.
En dat mag hij.
Volledig.
Dus Henny, sorry.
Shout-out. Terug naar jou.
Ja, nou ja, terug naar mij. Terug naar...
het leuke format. Wat heb je voor ons meegenomen?
Ja, ik ben natuurlijk recent naar Londen geweest voor de London Screenings. Gaan we vast verder over hebben. Een van de titels die daar uitgebreid besproken is... was The Piano. Dat is een Channel 4 format geproduceerd door Love Productions. Het is 15 februari gestart met hele mooie cijfers. Mm-hmm. Love Productions is met name bekend hier in Nederland omdat zij de originele creatieven zijn van British Bake Off. Daar hebben we het al zoveel over gehad. En zij kwamen met dit nieuwe format. Wat we zien is, zijn 10 pianisten... mensen die op stations in Engeland gebruik mogen maken van de publieke piano's die in het hele land geplaatst zijn. Zij mogen daar hun eigen genre, hun eigen succes, hun eigen liedjes laten zien. En wat ze niet weten is dat achter de schermen klassiek pianist Leng Leng en popartiest Mika alles zien en horen dat deze mensen door het hele land laten zien. En uiteindelijk wordt er één van deze mensen gekozen om een groot concert mee te gaan geven met hun. Channel 4, 5 afleveringen van een uur, geweldige eerste cijfers. En ondertussen is de distributie inderdaad vergeven. Er waren heel veel distributiepartijen die hier geïnteresseerd in waren. Omdat het een leuk klein factual format was naast al het grote reality geweld. En omdat de cijfers geweldig waren. De piano.
Ik moet eerlijk bij zeggen, Kirsten, ik reis elke dag met OV. En als ik ergens een hekel aan heb, zijn het die mensen die op die openbare piano's aan het pingelen zijn. Zoals op Amsterdam Amstel. En Mika ben ik geen fan van. Maar goed, dat maakt niet uit, want dan kunnen we iemand anders kiezen. Het idee daarachter vind ik dan wel weer heel erg grappig.
Ja, nou ja, we hebben het volgens mij wel eens eerder gehad over hoe belangrijk virals zijn voor creatieven. Heel veel formats worden gebaseerd op virals.
En die komen vaak van die openbare piano's. Ja,
juist. Dus dat hebben ze natuurlijk gezien. Hè, ja. Van hele goede mensen die daarop zitten. En iedereen gaat stoppen dan natuurlijk en kijken en filmen.
Mm-hmm.
Dus ik snap het wel.
De mix ook van groot of minder groot talent en emotionele verhalen. Want casting speelt natuurlijk ook weer een mooie rol in dit format. Het zag er leuk uit, hoor. Het zag er leuk uit.
Ja, nou, Channel 4 is natuurlijk wel echt een hele goede zender, vind ik, over het algemeen. De meeste dingen die zij maken, die doen ze heel goed. Het zal wel goed gemaakt moeten worden. Dat is in Engeland eigenlijk altijd het geval.
En wat Lisette zegt, dat emotionele. Dus krijg je dan bepaalde hello goodbye vibes? Dat iemand een zielig verhaal houdt?
Ja. Een jongen uit de sloppenwijk, even overdreven, maar een jongen uit de sloppenwijk weet zichzelf hier te etaleren en krijgt een mooie rol in de Royal Festival Hall of iets speciaals.
Kan nog wel een NPO-programma eigenlijk zijn, als ik het zo hoor.
Zeker. Er zijn heel vaak ook ideeën ontstaan met bijvoorbeeld straatmuzikanten. Talentjachten, die zal je ongetwijfeld zijn tegengekomen. Die zet straatmuzikanten, 10 jaar lang zijn hier ideeën voor, die een soort talentjacht voor straatmuzikanten. Daar zit dit ook een beetje in natuurlijk. En dat zijn vaak natuurlijk hele heftige verhalen van mensen die aan het spelen zijn op straat. Dus dit is zoiets. Ja, ik zie het ook wel gebeuren. Dit is typisch een NPO-talentjacht. Ja. En bij NPO hebben we natuurlijk relatief weinig talentjachten. Degene die singer-songwriter, beste singer-songwriter, vond ik een van de beste op NPO 3 een aantal jaar geleden. Dit zou wel iets bijzonders kunnen zijn.
Dus sorry, ik begon wat zuur door mijn eigen ervaringen op Amsterdam-Amstel.
Maar je doet toch je duim omhoog.
Ja, zeker. Ik denk dat dit gewoon gaat werken.
Ja, ik denk het ook.
Hebben we hier besloten?
Ja.
Nou, mag je volgende week weer terugkomen?
Heel goed.
Lisette, dankjewel. Voordat we jou uitgebreid gaan bedanken, heb jij nog een tip, Christian? Die probeer ik soms nog wel eens over te slaan. Maar die willen altijd de tip van
mij. Die willen de tip van mij. Nou, ik heb een hele actuele tip. Iets wat vanavond gaat lopen. En dat is een nieuwe dramaserie of eigenlijk comedyserie bij NPO 3. Je voelt er misschien al aankomen. Cast. Van de makers van De Luizenmoeder.
Ja.
Ilse Waringa, maar die samengewerkt heeft met Niek Barends. En Niek Barends is ook een hele grote in comedy. Nieuwzeer maakte zij onder andere samen. Ik weet niet of je dat nog weet, maar Nieuwzeer, hele leuke comedy show. Gaat vanavond beginnen, Cas. Ik verwacht er heel veel van. Ja, als het een net zo'n... Al is het maar helft van
het succes van De Luizenmoeder, dan ben je
binnen. Wordt het een knaller. Het gaat over een castingbureau. Er is al een hele leuke serie op Netflix, 10%. Hè, 10%. Het gaat over
dat is heel leuk.
Een managementbureau. Het zit allemaal een beetje in onze hoek natuurlijk.
Ja.
Five Live was iets minder succesvol als het over tv ging. Maar ik heb het vermoeden dat Cast een knaller gaat worden. Omdat het, als het die droge humor heeft van De Luizenmoeder, een beetje awkward. En daar zijn die Ilse en Niek heel goed in.
Zo goed.
Zij zijn allebei heel goed in dat een beetje ook wat Ricky Gervais in The Office ook heeft. Een beetje rare humor. Dus ja, ik denk dat dit een knaller gaat worden. Ik ben er heel benieuwd naar. En wat ik ook leuk vind, comedy is moeilijk te maken. Hebben we het eerder over gehad met Menno Stam. En we hebben er te weinig van in Nederland. Ja. Gewoon leuke. We hebben een paar hele goede comedy shows. Torre C enzovoort. Maar laat dit alsjeblieft weer scoren. Dat we gewoon een paar seizoenen cast krijgen.
Maar zij deed het al heel erg leuk in De Luizenmoeder. En ze heeft ook iets. Ze speelt altijd die ongemakkelijke vrouw. Dat ze in een park naast twee blowende jongen gaat zitten. En dan, sorry jongens, kunnen jullie misschien even... Terwijl zij daar gaat zitten, dat ze weggaan. Ja, je moet al lachen als je haar ziet. Ze is zo goed.
Het leuke van deze show is dat het gaat dus over een castingbureau. En er komen allemaal celebrities langs. Nee, als celebrities die zichzelf spelen. Dus gewoon als zichzelf komen ze langs. En Ferry Doedens komt dan langs enzovoort. Ja. En daar is het ook op geschreven. Dus het wordt gewoon... Er zijn heel veel grappen geschreven op de karakter zelf. Ferry Doedens komt langs als een beetje gemankeerde gast. Waarschijnlijk ook die werkt op Fans Only. En die geen werk meer heeft. Dat soort. En
dat is leuk.
Ja, dat lijkt me echt heel, heel erg leuk.
BN'ers met zelfspot ook wel een keer leuk.
Hè? Ja, en dus cast NPO 3 vanavond.
Tanja, dankjewel dat je er was.
Nou,
je hebt nu
leuk.
Een aantal formats genoemd die waarschijnlijk weer met jou kunnen wel gewoon verkocht worden. En dan moet je even snel weer langskomen om daarover te
dan
praten.
Zal ik een update geven.
Vond het heel leuk dat je er was.
Nou, insgelijks. Dankjewel.
Dankjewel, Tanja. Tot snel.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.